20. Bij de voorbereiding van deze preek, dat mij veel moeite heeft gekost trouwens, en waarvan ik toch het idee heb dat ik deze preek vanmorgen moet houden, zonder daar wazig over te doen of zo. Bij de voorbereiding van deze preek heb ik gedacht sterk moeten denken aan de jonge nieuwe lidmaten. Geloofsbelijdenis afgelegd, een aantal gedoopt, en dat kwam terug bij mij. Nu zijn we een maand verder. En hoe is het nu, jongens? Broeders, jonge zusters. In Lucas 4 lezen wij dat de Heer Jezus verzocht werd in de woestijn. Pal nadat hij gedoopt was. Zojuist was over de Heer Jezus de hemel opengegaan. De stem van de Vader heeft geklonken. De duif daalde neer, Jezus gedoopt. En de eerste gebeurtenis die daar vlak op volgt is de verzoeking in de woestijn. Eerst de stem van de Vader die zegt, deze is mijn, u bent mijn geliefde zoon. En dan de stem van de verleider, de Satan, die zegt, als je nou Gods zoon bent, werp jezelf dan van de dakrand van de tempel, bewijs het eens, en maak eens van die steen het brood. En zoals het nou met Christus ging, zo gaat het ook met de christen. De verrukking en de verdrukking, dat ligt zo dicht bij elkaar in het geloofsleven. Die hoge berg en die diepe ravijnen. Na een heerlijke geestelijke ervaring, dan opeens een zware beproeving. Toch komt het een voor het ander. De verrukking voor de verdrukking, om de verdrukking aan te kunnen, door te kunnen komen. Net als bij Paulus, een christen, eerst in de derde hemel opgetrokken en sprekelijke dingen gehoord, zo dicht bij God, en daarna die engel van de Satan die hem met vuisten sloeg. Als je ziel verrijkt is geestelijk, dan komt de Satan erop af om die schat jou weer af te pakken. Het valt mij op, gemeente, in Lucas 4, verzoeking van Jezus in de woestijn, dat waarom komt de Satan nu? Waarom nu? Nou, in die eerste 30 jaar van het leven van de heiland, was de heiland stil en in het verborgene. Dan houdt de duivel zich ook stil. Maar zodra je in het openbaar komt, zodra je openbaar gaat optreden, ervoor uit gaat komen, geloofsbelijdenis, reken erop dat je dan met de Satan te maken krijgt als vijand. Nou, ik ga daarover nadenken met u vanmorgen. Ik zet boven de preek woestijnverzoekingen. Drie gedachten. Woestijnverzoekingen. Ten eerste ga ik letten op Adam, Genesis 3. Ten tweede ga ik letten op Christus, Lucas 4. En ten derde ga ik letten op de christen in 1 Johannes 2. We hebben al die drie schriftgedeelten gelezen. Woestijnverzoekingen. Ten eerste Adam, ten tweede Christus, ten derde de christen. Nou, mijn uitgangspunt voor de preek is Lucas 4, heb ik gezegd. De verzoeking van Jezus in de woestijn. Er staat er in vers 1, en Jezus vol van de Heilige Geest keerde wederom van de Jordaan, waar hij zojuist gedoopt was. Vervuld met de Heilige Geest keerde hij wederom van de Jordaan en werd door diezelfde geest geleid in de woestijn. Om daar 40 dagen verzocht te worden door de duivel. Niet 3 keer verzocht te worden. 40 dagen verzocht te worden door de duivel. En die laatste 3 verzoekingen die staan dan in de Bijbel. De Heer Jezus was vol van de geest en werd geleid door de Heilige Geest. Zoals mensen die geleid worden door de Heilige Geest kinderen van God zijn. En zo wordt de Heer Jezus hier als de Zoon van God geleid door de geest. En waar leidt die geest daarna naartoe? Nou, naar de woestijn. Vaak denk je, als jong gelovige, dan denk je, ja, als je nou een woestijnervaring hebt, van ja, er zal wat mis zijn met me. Ik denk, misschien heb ik wel een zonde gedaan, waardoor ik God kwijt ben. Waardoor het zo dor en mat is. Waardoor het van droogte brandt van binnen en er niks, geen druppel meer valt. Dat ligt zeker aan mij. Nee, dat hoeft niet altijd aan u te liggen. Daar hoeft niet altijd een bijzondere zonde aan achter te zitten. Het kan ook de weg van de Heilige Geest met u zijn. Laat het een bemoediging zijn. Ik kwam bij een oude Puritein dit tegen, een bekend gezegde. Thomas Manton, Menton. Hij zegt, de zeerovers die willen gewoonlijk... Die zitten gewoonlijk niet achter een leeg schip aan. De besten worden het meeste aangevallen. Kapers bij Somalië. Die komen alleen maar op volle schepen af. Ja, zeerovers die komen gewoonlijk, die zitten niet achter lege schepen aan. Jezus, vol van de Heilige Geest, vervuld. Daar komt de Satan, die zeerover, die verzoeker op af. Alle grote godsmannen en alle grote godsvrouwen in de Bijbel, in het Koninkrijk van God, hebben woestijnervaringen gekend. Israël, verlost uit Egypte. Door de Rode Zee geleid, als het ware heel dat volk gedoopt in de Rode Zee. Dan staan ze aan de andere kant. En dan jubelen en dan juichen ze. Zing de Heer, want hij is hoog verheven. Nou. Ja, een maand geleden. Top. En nou is flop. Zing de Heer, want hij is hoog verheven. Bergervaar. Dominee, mijn bekering, kan ik van vertellen. Maar nu heb ik het idee dat mijn bekering daarna één grote mislukking geworden is. Voor mijn beleving. Flop. Ja. En dan gaat dat volk niet rechtstreeks naar Kanaan, dan gaan ze de woestijn in. En dan wel 40 jaar ook. Waarom? Opdat ze nou zouden weten, zegt God, wat er nou in hun hart huist. Dat wisten ze amper. God gaat ze ontdekken aan wat er nou in hun hart huist, aan opstand, rebellie, mopperen, oneens zijn, twisten, terug willen. En God gaat ze ook leren wat er nou in zijn hart leeft. Gods geduld, zijn trouw, zijn liefde, zijn ontferming, zijn zorg, zijn bescherming. Waar was die woestijn voor nodig? Een bar oord. Ik weet zeker dat er hier vanmorgen mensen zijn die in die geestelijke woestijn zitten. Eenzaam, verlaten, dor. Er komt geen druppel meer door. Waar slangen, sissen en wilde dieren zich bevinden. Er valt zoveel weg. Ik word op mezelf aangewezen. Het is woest en leeg. En nou zeg ik u, nou zeg ik jou, dat die woestijn nou nodig is. Niet alleen om jezelf te leren kennen. Maar God geeft dat soms ook als vorming, als opleiding. Opvoeding, loutering, voorbereiding. Ook dat. Om je te verootmoedigen, maar ook om voorbereid te worden. Misschien wel voor een grote taak. In de stilte, niet afgeleid door allerlei stemmen. In de stilte van die huilende wildernis. Nabij God. Zoals Mozes 40 jaar in de woestijn was. Waarom? Om voorbereid te worden voor een grote taak, leider te zijn van een volk. Zoals Paulus na zijn bekering terechtkwam in de woestijn van Arabië 3 jaar lang. Waarom? Nou, vlak voor zijn openbare optreden, zijn openbare dienst, om voorbereid te worden, toegerust te worden, juist op die plek. Zoals David gevormd werd in de woestijn Zif, waar hij moest dolen, op die dorre plaats. Waarom? Om later koning en leider, geestelijk leider, volksleider, koning te kunnen zijn van Gods volk. Israël. Johannes de Doper die verbleef in de woestijnen. Waarom? Om daar voorbereid te worden in de stilte. Voor die taak. Het volk van God Israël voor te bereiden voor de Messias. Ziet u? Dus deze les als eerste wil ik u doorgeven. Als God je de woestijn instuurt, dan heeft hij daar iets bijzonders mee te zeggen. Ja. Die woestijntijd die gebruikt God om de kinderen op te voeden. Om jongelingen op te voeden. Ook al is die tijd soms bitter en zwaar. Er zit toch een vrucht aan. God doet dat ook meewerken ten goede. In de voorbereiding van deze preek las ik een treffend iets. De ouderen hebben misschien wel eens gehoord van dominee D.A. van den Bos. In een concentratiekamp gezeten. Treffend als in die preek, in Den Haag heeft hij gestaan. treffend als je die preek is van die man leest. Raak je tot aan je ziel. Nou, heb ik in concentratiekamp in Amersfoort gezeten. Heeft een preekje over Matthäus 4, Lucas 4. Heeft een preekje in het concentratiekamp Amersfoort in 1942 gehouden voor de gevangenen daar. Over de verzoeking van Jezus in de woestijn. Kunt u dat moet je proberen in te leggen. Ik sta hier nou te preken, hè. Ik heb lekker gegeten vanmorgen, geen honger. Fit, gezond. Maar daar in dat concentratiekamp, daar die dominee, met die geïnterneerde. Honger, woestijn, vastgezet, geen eten. Alleen het woord van God gaat open, krakken, mikkerig ergens in een barak. En dan preekt hij over deze tekst. En dan zegt dominee van der Bos, hij zegt, er werd een man binnengebracht. En die werd herinnerd aan wat zijn oma vroeger zei. Dat haalde hij dan aan in zijn preek. Hij zei, er werd een man hier binnengebracht. En die werd herinnerd aan wat zijn oma misschien wel 50 jaar geleden had gezegd. En die zei dit, en dan komt het. Jongen, denk eraan dat God het soms nodig vindt om jou een extra les te leren. Privéles te geven aan jou. En houd dan vooral vast dat dat een groot voorrecht is. Een bewijs dat God veel van je houdt. Als hij je extra onderwijs geeft en je daardoor wil verder brengen. En je veel meer wil leren. Lessen die je daar in die woestijn leert, die je in het gewone leven nooit zou hebben geleerd. Privéles in de woestijn. Hebben u zo wel eens gekeken naar uw dorheid? Privéles in de woestijn. Ik moet eerlijk zeggen, het was een eye-opener voor me. Hebben u zo wel eens gekeken naar uw geestelijke armoede? De Heere wil mij hier door deze periode, hij wil mij iets extra's leren, iets aparts leren. Profiteer ervan en houd u dan vooral vast. Niet dat God u verlaten heeft, maar dat hij heel veel van u houdt. Dat het juist een bewijs van zijn liefde is. Nou, dat is één. Gemeente, ondertussen, ik ga nog een aantal opmerkingen maken. Ondertussen moeten we ons niet vergissen in de macht van de boze. De Satan, de duivel, dat is niet zomaar een idee, dat is een persoon. De verzoeker wordt hij genoemd. De duivel is heel reëel aanwezig hier in dit hoofdstuk. En dat kan ook in je leven heel reëel zijn. Zoals Satan Adam en Eva in het paradijs, Genesis 3, we hebben gelezen, verzocht. Niet bang om die zonderloze mensen aan te vallen. Zo verzoekt, komt de Satan, is die niet bang? Gaat hij naar de Heere Jezus toe? Om die zonderloze Jezus ook te doen vallen. Zoals de zonderloze Adam viel in de hof. Zou Jezus ook zonderloos in de woestijn ook vallen? Ziet u wat voor een kosmische strijd hier gaande is? Twee koningen. De koning, de vredevorst, de Heer Jezus. En de vorst der duisternis. Een kampduel in de arena de woestijn. Als een David, de zoon van David en de helse Goliath. Die staan hier aangezicht. Face to face. Tegenover elkaar. En dan moet u bedenken. Als de Heere als de Satan nou tot Christus komt. Dan komt hij zeker tot christenen. Dan moet je niet denken dat je iets vreemds overkomt. Zeker. Komt hij af op vervulde christenen. Zoals de Heere Jezus vervuld was met de geest. Zoals de Satan Job kwelde en David overwon en zijn verleidingen. En Petrus bracht ten val. Hij kan je misschien niet meer de hemel beroven, maar hij kan je wel de weg naar de hemel zo moeilijk maken. Zo pijnlijk maken, die verzoeker. We moeten bedenken, gemeente, de Satan, de vijand, de duivel, die slaapt nooit. Hij sterft nooit. Je ziet hem nooit. En hij is nooit ver weg. Hij is altijd in de buurt.
En hij heeft al 6000 jaar ervaring. En hij weet je zwakke plekken te vinden. Na 40 dagen honger. Hij weet je van zwakke plekken te vinden. En hij weet ook precies wanneer hij je moet aanvallen. Namelijk als jij het meest weerloos bent. De macht van de boze, dat moeten we nooit onderschatten. Maar aan de andere kant, als je nou kijkt naar de Heer Jezus. Ja, de Heer Jezus heeft deze verzoeking ook als een reële, echte verzoeking ondergaan, hoor. Het is niet zo dat het een schijnvertoning is. De Heer Jezus is echt als mens, en hij was 100% mens, verzocht geweest. Hij had grote honger. 40 dagen niet eten en drinken. Hij had hele grote honger. En als je dan stenen in brood kan veranderen, dan is het aantrekkelijk om dat te doen. Toch? Om je honger te stillen. Jezus is in alle dingen verzocht geweest, net als wij, doch zonder zonde. De duivel kwam van buitenaf op hem aan, schoot zijn pijlen op hem af. Alleen van binnenuit, dat is dan een verschil met ons. Van binnenuit had de duivel geen aanknopingspunt, geen handvat. De duivel kwam van buitenaf naar de Heer Jezus, maar hij had geen greep op hem. Kon hem niet beetpakken, hij had geen houvast aan de Heer Jezus. Omdat er binnen aan de Heer Jezus geen handvat is waar hij hem op kon pakken. Zoals er bij een christen wel van die handvatten zijn. Waar de duivel houvast vindt in mijn hart en zo binnen kan komen. Toch is de Heer Jezus werkelijk verzocht geweest. Wij hebben een hoge priester die in alle dingen verzocht is geweest als wij. En daarom kan hij ook meelij hebben, meeleven, deze voorspraak bij de Vader. De Heer Jezus die voelt met je mee, nu in de hemel, jij hier in de woestijn. Hij weet wat het is, omdat hij het vuur van de verzoeking gekend heeft, ondergaan heeft, ondervonden heeft. Als je verzocht wordt om het randje op te zoeken, de tempelrand, om er vanaf te springen, iets te wagen. Ja. Als je Gods voorzienigheid wantrouwt, hij zorgt niet voor me, God zorgt niet voor me, ik moet voor mezelf gaan zorgen, want ik heb nog steeds honger. Ik zorg zelf dat ik eten krijg. Als je verzocht wordt om Gods genade te misbruiken. Als ik in de zonde val. Ik breng me moedwillig in gevaar, in verzoeking. En als ik dan val, dan raapt hij mij wel op. Ik ben toch zijn kind. Zullen we engelen zijn die me dan weer. Dat is een verzoeking. De Heer Jezus weet wat het is. De Bijbelteksten, als je die verdraait. En er dan op vertrouwt, terwijl je weet, je bent niet eerlijk bezig nu. Als de Satan een bijbeltekst verdraaide. En hem aan de Heer Jezus voorspiegelde. Al die engelen vangen je wel op. Zo'n belofte. Zoals je verzocht kan worden om één kleine zonde te doen. Één knieval voor de duivel. En grote winst. Alle koninkrijken van de aarde. Zo kan het een verzoeking zijn om even een kleine concessie te doen. Dat is niet maar een kleine geit, maar een kleine zonde. En dat heeft misschien een heel groot voordeel voor u. Een verzoeking. En Jezus begrijpt dat. En de Heer Jezus die is bekwaam om je daartegen te wapenen. En hij is ook bereid om je daarin te helpen. Om aan die verzoeking niet toe te geven. Nou ga ik naar die eigenlijke verzoekingen toe. In Genesis. In Lucas en in Johannes. Waarom heb ik dat nou alle drie gelezen? Nou, ik zie een lijn erin. En dan ga ik proberen om je duidelijk te maken. Ik zie namelijk een lijn erin. Die drie verzoekingen van de Heer Jezus hier. Ik zie diezelfde lijn in de verzoeking van de Satan bij Adam en Eva, bij de boom. En ik zie hetzelfde ook bij 1 Johannes 2, waar de jongelingen in het geloof, worden gewaarschuwd om de wereld niet lief te hebben. En uit te kijken voor de begeerten van het vlees en de begeerten van de ogen en de trots op de grootheid, op de hoogmoed van het leven. De
Die drie dingen worden genoemd in 1 Johannes 2. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed. En dat vinden we nou ook terug in het Oude en het Nieuwe Testament. Nou, laten we eens proberen om Genesis en Lucas met elkaar te vergelijken. Waar de eerste Adam staat en de laatste Adam. Genesis, Lucas. En ik zie opvallend veel overeenkomsten. Daar ging het over eten. Eten, boom van kennis, goed en kwaad. En hier in Lucas gaat het ook over eten. Eten, stenen, brood. De Heer Jezus had honger. In Genesis zie ik dat de Satan komt om de mens, die zeer goed is, zeer slecht te maken. In Lucas lees ik dat de Satan komt om die laatste Adam, die zeer goed is, om die ook zeer slecht te maken, tot verderf te brengen. Alleen een verschil, Eva at en Jezus vastte. Alleen een verschil, Eva zei ja tegen de Satan en Jezus zei nee. Genesis 3. Daar zien we dat Adam en Eva als koningen gesteld zijn over de hele wereld die God geschapen heeft. Ze mochten voor de zondeval heersen over de aarde die God gemaakt had. Maar toen de koning Adam en de koningin Eva, toen ze vielen in de zonde, toen sleepten ze de hele schepping mee. En weet je wat er nou gebeurd is in die zondeval geweest? Door de zondeval heeft Adam zijn heerschappij over de wereld uit handen gegeven en in de handen van de Satan gelegd. Wie is nou de overste van deze wereld? Niet meer Adam en Eva voor de zondeval. Maar sinds de zondeval is de overste van deze wereld de Satan. Omdat Adam het vrijwillig door de zondeval in de handen van de duivel heeft gelegd. En daarom staat er in Lucas 4 vers 6 dat de duivel tegen de Heer Jezus zegt: ik zal u alle koninkrijken van deze aarde geven, want ze zijn mij overgegeven. Dat klopt. Dat is geen leugen van de Satan. Maar ze zijn hem inderdaad ook overgegeven. Adam heeft hem overgegeven aan de Satan, al die koninkrijken van deze wereld. Nou, dan komen de verzoekingen. Dan komen de verzoekingen hoor. De begeerte van het vlees. Dat is één. En dan zie ik inderdaad bij die boom van kennis van goed en kwaad. Dat er staat letterlijk in Genesis 3 vers 6. En de vrouw zag dat de boom goed was om te eten. Te eten. Dat is de begeerte van het vlees. Eten van de verboden vrucht. De duivel stelde Eva die boom voor. Aantrekkelijk die boomvrucht tot voedsel. En precies hetzelfde zie ik bij de Heer Jezus. Maar de duivel komt. En de eerste verzoeking is inderdaad de begeerte van het vlees. Zeg dat deze stenen, maak ze tot brood, Heer Jezus. En dat moet inderdaad aantrekkelijk voor de Heer Jezus geweest zijn. Om zijn honger te stillen. De begeerte van het vlees, zegt hij in Johannes 2, dat is het. Tweede verzoeking. De begeerte van de ogen. En dat zie ik inderdaad in Genesis 3. En staat er dan in datzelfde vers 6... Dat de vrucht van de boom een lust was voor het oog. De begeerte van de ogen. En ik zie datzelfde ook weer terug bij de Heer Jezus. De begeerte van de ogen. De Satan die leidt de Heer Jezus naar een hoge, zeer hoge bergtop. En in een ogenblik tijd laat hij vanuit die hoogte de Heer Jezus alle koninkrijken van de wereld zien. Hij toonde hem alle koninkrijken van deze wereld. Een aanblik daarvan gezien. Al de heerlijkheid, de pracht, de mooiheid.
van al die koninkrijken van het aardrijk, waar hij de overste van is. Dat is de tweede verzoeking. Ziet u de overeenkomst? Dat wil ik er maar mee zeggen. En dan de derde verzoeking. De hoogmoed, de grootsheid van het leven, zegt 1 Johannes. En dat zie ik inderdaad weer terug in Genesis 3. In datzelfde zesde vers. Dat is Satan, dat de vrouw zegt. Dat de vrouw ziet dat de boom begeerlijk is om verstandig te maken. Om kennis te krijgen, van inzicht krijgen in goed en kwaad. En om autonoom te kunnen zijn. Om als God te wezen. Hoogmoed. En datzelfde zie ik ook bij de Heer Jezus, althans als die verzoeking, die verleiding van de Satan op Jezus toegepast. Bij die laatste verzoeking. Waar de duivel hem leidt naar de tinnen, naar de dakrand van de tempel. En hem voorstelt, laat je nou van die tempel vallen. En als je nou van die tempel laat vallen, dan zullen de mensen je zien. Een oude Joodse traditie zegt dat de Messias van de tempel, dakrand van de tempel, zich zal openbaren. Interessant. Een oude Joodse traditie zegt dat de Messias zal verschijnen op de dakrand van de tempel. Nou, de duivel die leidde hem naar de dakrand. En als je nou laat vallen, dan zullen al die mensen die in het tempelplein zijn, die zullen dat zien en die zullen gaan applaudisseren. Die zouden overweldigd worden. Die zouden u gaan herkennen als de Messias. En wees niet bang dat u dan letsel overkomt of lichamelijke schade, want er staat in de Bijbel, de engelen vangen u op. Hij zal de engelen gebieden om u op handen te dragen. Nou, voor elkaar toch? En dan zou hij de man zijn. Door een tip van de duivel. Hoogmoed. Om los van de Vader te handelen. Ziet u de begeerte van het vlees. De begeerte van de ogen. En de hoogmoed van het leven. De begeerte van het vlees. De zondige verlangens van een natuurlijk mens. Dat je hart gericht is op genieten. Begeerig om te eten. Te genieten. Om alleen maar gericht te zijn op dit aardse. Dit tijdelijke. Hier en nu. Dat is een verzoeking. Om daarin op te gaan en daarin onder te gaan. De begeerte van de ogen. Het aantrekkelijke van je zintuigen. Dat je je ogen volgt. Het uiterlijke volgt. En daarop afgaat. Zonder God te raadplegen. Dat is een verzoeking en verleiding. En de hoogmoed van het leven. Dat is ook zo'n verzoeking. Trots. Arrogantie. Aanzien. Verstand. Dat je je daarop beroemt. Ik zou het ook anders kunnen zeggen. De begeerte van het vlees, dat is zelfzucht. Ik zorg voor mijn eigen eten. Zelfzucht. De begeerte van de ogen, dat is hebzucht. Wat ik zie wil ik hebben. Al die koninkrijken. En de hoogmoed van het leven, dat is eerzucht. Als ik maar, nummer 1. Zelfzucht, hebzucht, eerzucht. Nou gemeente, zo ziet u de verbinding tussen Adam en de Heer Jezus, de eerste en de laatste Adam, Genesis en Lucas. Toch is er ook een verschil. Nou ga ik naar Lucas. Tweede gedachte. De Heer Jezus, die was in de woestijn, Adam was in het paradijs. Overvloedig hof van Eden, allemaal vruchten, allemaal bomen, allemaal heerlijk prachtig bloemen. Geweldig, schitterend. Paradijsje. Maar de Heer Jezus in een barre, kale woestijn. Adam onder de meest ideale omstandigheden en de Heer Jezus onder de meest barre omstandigheden. 40 dagen geen voedsel en honger. Nijpende honger. Zijn maag schreeuwde van de honger. Als Adam niet gevallen was in het paradijs, hoefde de Heer Jezus de woestijnervaringen niet in. Waarom de Heer Jezus hier in de woestijn? Omdat het paradijs verloren was. Daarom. Adam in een hof. Jezus in een woestijn. Adam had geen honger. Alles was een hartje begeerde. Maar overal van eten. En de Heer Jezus had wel honger. Hem hongerde. Adam viel, maar Jezus, die een veel zwaardere verzoeking moest ondergaan. Als je honger hebt, de 40 dagen niet gegeten hebt, in de woestijn bent. Maar Jezus hield zich staande, bleef staande voor God zijn Vader. Ja, die eerste verzoeking. Er staat in vers 3 en 4 van Lucas 4. De duivel zei tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg tot deze steen dat hij brood worden. En Jezus antwoordde hem, er staat geschreven, de mens eet niet, zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord van God. Help u zelf, zegt de duivel, help u zelf. Zit een vraagteken achter de voorzienigheid van God, zijn trouwe zorg? U kunt het, waarom doet u het niet? U hoeft er niet altijd overal God bij te betrekken, uw vader bij te betrekken. Help u zelf, zodat u niet sterft van de honger. Geef u zelf te eten om in leven te blijven. En dan het antwoord van de Heer Jezus. Weet je wat er in dat antwoord zit, gemeente? In dat antwoord zit eigenlijk, zal ik nou luisteren naar de duivel, ja, of zal ik luisteren naar mijn vader? Luistert de Heer Jezus nou naar de duivel? Of gaat hij, blijft hij luisteren naar God? Zal de laatste Adam nou net als de eerste Adam gaan luisteren naar de Satan, de vorst der duisternis? Nee, nee. Daar zie ik dat de Heer Jezus op die pijl die de duivel schiet, dat de Heer Jezus een zwaard trekt. Het zwaard van het woord van God. Het zwaard van de geest. En met dat zwaard dan weert hij die pijlen van de duivel van hem af. Er staat geschreven, woord van God. En dat woord van God vind ik belangrijker dan brood voor mijn maag. Het gebod van God gaat boven mijn lichaamsbehoeften. Liever honger dan ongehoorzaamheid. Daar is de Heer Jezus ons voorbeeld. Liever honger dan ongehoorzaamheid. Liever met God in de woestijn dan zonder God in het paradijs. Liever een lege maag en vrede in mijn hart dan een volle maag. En een pijl van de Satan in mijn hart. Liever van de honger sterven met God en brood eten zonder God. Heer Jezus wilde voor zichzelf geen stenen in brood veranderen. Weet je wat Heer Jezus wel doet? Stenen in vlees veranderen. Snapt u dat? De Heer Jezus die verandert voor zichzelf geen stenen in brood. Weet je wat hij wel doet als middelaar? Hij verandert stenen in vlees. Hij verandert stenen harten in vlezen harten. Gelukkig dat wel. Nou, de tweede verzoeking is vers 5, 6 en 7. De duivel leidde hem op de hoge berg, toonde hem alle koninkrijken van de wereld. Eén knieval, als u neervallend mij aanbidt. Eén knieval. Eén keer voor me buigen. En dan krijg je alles. Wat een verzoeking. Waarom is dat een verzoeking, kinderen? Nou, dan hoefde de Heer Jezus zonder moeite, zonder strijd, kon hij zo koning zijn van de hele wereld. Zonder lijden. Lijden was dan niet meer nodig. Het kruis hoefde dan niet. Dat vreselijke kruis. Hij zal er niet een beetje koning zijn. Alleen over het Joodse volk. Maar over alle koninkrijken. De koning van de hele wereld. Dan zal hij worden erkend als de koning. Van de hele wijde wereld. Eén knieval. Dat is aantrekkelijk. Zie je, Jezus zal een knieval maken voor de Satan. Op zijn knieën voor de Satan. Dan zegt de Heer Jezus nee tegen de duivel. Ja tegen zijn vader. Al kostte hem dat zijn leven. Al moest hij zijn leven geven. Adam boog, maar Jezus bleef staande. De Heer Jezus kwam om de werken van de duivel te verbreken. Niet om die werken van de duivel te bevorderen. De Heer Jezus kwam niet om gediend te worden als koning. Maar Satan, Jezus kwam om zelf te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Stel je voor, het staat niet in de Bijbel, maar stel je voor dat de Heer Jezus één keer op zijn knieën gegaan zou zijn en gebogen heeft voor de duivel. Stel je voor dat dat gebeurd zou zijn. Weet je wat de duivel dan gedaan had, kinderen? Ik geloof vast en nee, zeker, dan zou de duivel zijn
poot gezet hebben op de nek van Jezus. En hij zou die poot hebben doorgedrukt. Nee, Satan. Geen gemakkelijke weg tot het koningschap. Geen gemakkelijke weg het discipelschap. Achter Jezus aan, dat is geen gemakkelijke weg. De Heer Jezus wil geen koning zijn van een onverloste wereld. Met allemaal onverloste mensen die dus allemaal ook verloren zouden gaan. Nee. De Heer Jezus kwam om nou juist verloren zondaren te redden. De Satan die toonde de wereld op zijn mooist pracht. De pracht van de heerlijkheid van de wereld. Maar die andere kant van de wereld, de ellende, de armoede, de zonde, de verlatenheid, de verlorenheid, de misère. Die toonde de Satan niet op die hoge berg. Maar daar is de Heer Jezus nou juist voor gekomen. Om mensen in hun misère te redden. Weet je wat ik ook zo treffend vind, gemeente? Eén knieval voor de duivel. En de hele wereld zou die beërven. En nou zondaren vanmorgen in de kerk. Dan ga ik het tegen jou anders zeggen. Dan ga ik het evangelie zo dicht bij je brengen en zo simpel zeggen. Weet je hoe jij behouden wordt? De duivel zei één knieval en je krijgt alle koninkrijken van de wereld. De wereld zal je beërven. En dan zeg ik vanmorgen tegen jou. Eén knieval voor de Heer Jezus en je zal de hemel beërven. Dat is geloof. Niets meer en niets minder. En dan de derde verzoeking. Ja, de heilige stad, Jeruzalem, de tinnen van de tempel, de dakrand van de tempel. Laat je ervan afvallen en dan heb je de volksgunst. Dan zult u de populaire Messias zijn. Ze zullen u erkennen. En de engelen die zullen u dragen op handen. Eerzucht. En wederom zegt de Heer Jezus 12, nee. Er staat geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. De Heer Jezus die zoekt nooit het eigen initiatief. Als ik nou dat doe op eigen initiatief, los onafhankelijk van mijn vader. En dan zorgt God wel, dan span je eigenlijk God voor je karretje. Hè? Ik ga gewoon, ik laat me vallen, ik spring van dat dak af. En de mensen zullen mij in hun gunst bejubelen. En de engelen zullen me wel opvangen, want dat staat in de Bijbel. Nee, dan wil je God verzoeken, zegt de Heer. Je moet God vertrouwen, niet God verzoeken. Dat moet je niet doen. Ga weg, Satan, ga weg. Nou, gemeente, en nou, laatste gedachte. Dat is in 1 Johannes 2, ik ga dat toch nog even opzoeken. Dat is het laatste wat ik zeg. We hebben het wel gelezen. In 1 Johannes 2 staat dan... Vers 14. Ik heb u geschreven, jongelingen, jonggelovigen, want gij zijt sterk en het woord van God blijft in u. Het woord van God waarmee de duivel verslagen werd door de Heer Jezus, dat woord van God blijft, waarmee gij de boze ook overwonnen hebt. Zoals Christus dat deed, zo ook de christen. Heb de wereld niet lief. Nog hetgene in de wereld is, want je kan de liefde van de wereld en de liefde van de Vader gaan niet samen. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerte van het vlees, zelfzucht, de begeerte van de ogen, hebzucht, en de hoogmoed van het leven, heerzucht, is niet uit de Vader, is uit de wereld. De wereld gaat voorbij, maar die de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Johannes zegt als het ware, jongelingen, in het geloof wees gewaarschuwd. De duivel zal het altijd proberen, zoals hij in het Oude Testament deed, en in het Nieuwe Testament bij de Heer Jezus. Hij zal altijd die technieken, die tactieken, zijn gedachten zijn ons niet onbekend, die tactieken toepassen. Drie favoriete wapens die de duivel gebruikt tegen je ziel, om je tegen God te doen zondigen. Kijk uit voor je ogen. Kijk uit voor de hoogmoed.
Kijk uit voor het vlees, het aardse. Zonder de Heilige hebt de wereld niet lief. Maar wie de wil van God doet en het woord van God houdt, die blijft tot in eeuwigheid. Het zijn vaak kleinigheden waarmee de duivel komt. Eén knievalletje. Maar hij zet aan tot rebellie, tot ongehoorzaamheid tegen God. En de vraag die Johannes als het ware hier stelt is dit. Adam werd ongehoorzaam en hij viel. Jezus bleef gehoorzaam, vol van de geest. En hij bleef staande. En nou jij jongelingen, nieuwe lidmaten, kerstvers een maand oud. En wij erbij. Lijken we nou meer op die eerste Adam? Of door de genade en de volheid van de geest op die tweede, die laatste Adam? Maar hoe kan ik dan staande, laatste vraag, hoe kan ik dan staande blijven tegen de duivel? Hoor ik iemand zeggen. En dan wijs ik u op het belangrijkste wapen wat de Heer Jezus gebruikte in de strijd. Woord. Jongelingen, u hebt het woord. Tot driemaal toe kwam de Heer Jezus met er staat geschreven het woord. Dat was het wapen, dat is het zwaard van de geest. Ga nooit met de duivel discussiëren. Weersta de duivel en hij zal van je vluchten. Het woord. Die ene bijbeltekst, Deuteronomium. De Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit Gods mond uitgaat. God niet verzoeken, het woord van God, dat is het. En dat woord van God, dat moet je kennen, dat moet je lezen, dat moet je onderzoeken, daar moet je in bezig zijn. Gewoon praktisch, bijbelstudie, alleen met elkaar. Dat woord van God, dat moet je, dat zwaard van de geest, dat moet je hebben, maar je moet het ook leren hanteren, zodat je het effectief kan gebruiken. Tegen de Satan een weerwoord, een godswoord te hebben. Ja. De duivel komt altijd met ja maar, misschien, indien, als. Ook al in het paradijs. Die pijlen uit de hel. Is het ook dat God gezegd heeft? Ja, dat woord dat wil de Satan ook bestrijden. En dan worden de vraagtekens gezet achter de schepping en achter de zondvloed. Altijd kleine vragen. Daar begint het mee, een kleine vraagteken. Het woord... Er staat geschreven. Daar staat op. Ja. Laat die pijl niet binnenkomen. Om overal aan te gaan twijfelen. Het woord van God. Zo bleven ze staande. Nou gemeente, ik ga eindigen. Ik heb vanmorgen wat proberen te zeggen over de verzoekingen en de woestijnervaringen. Over de pijlen van de Satan bij Adam. Lukte het. Adam en Eva hadden moeten zeggen tegen die slang. Er staat geschreven. Maar God heeft gezegd. Ik zal niet eten. En dan weggaan. Maar ze gingen erop in. De Heer Jezus. Liever Gods woord. Dan brood. Liever de schreeuwende honger. Dan een volle maag. En de jongelingen. Het woord is in u. Het woord blijft in u. Waarmee gij de boze overwint. Nou, en dan, ja, dan is die verzoeking ten einde, hè, gemeente. En dan staat er in Lucas, en de duivel die wijkt voor een week voor een tijd. Hoor je dat? Kinderen van God in ons midden, oud en jong, kleine, grote. Hoor je dat? De duivel die wijkt van Jezus voor een tijd. Dat wil zeggen, hij komt weer terug. Het is ook heel mooi om te lezen als die duivel dan drie keer... En het is niet gelukt, met het woord van God afgeslagen... Dat de duivel week van de tijd in de staat en de engelen dienden hem. Dat is ook zo in het geestelijk leven zo. En als je een moeilijke tijd achter de rug hebt, dan zie je dat Gods vertroostingen, die liggen er wel achter. Alleen je ziet het nog niet. En als je dan door die woestijnperiode heen bent, hè, en je mocht er op het woord vertrouwen, op het woord bouwen, en je aan het woord hangen, en het woord houvast hebben, achter schuil als een schild. Dat dan de engelen als het ware, die hebben eromheen gestaan. Het was een arena, het was een duel. En de engelen stonden eromheen. En die hebben het gezien, hebben hun adem ingehouden. En Jezus kwam als de kampioen tevoorschijn. En de duivel moest wijken. Ga weg van mij, als een hond wordt hij weggestuurd. En de duivel komt, en de duivel moet wijken. En de Heer Jezus komt als een kampioen tevoorschijn. En dan schieten die engelen toe om hem te dienen. En die versterken dan hem met brood. En die vertroosten hem in zijn geest. Ja. Die koninklijke hovelingen, die komen hem dan troosten, sterken. Als de gevallen engel moet wijken, dan komen de hemelengelen om je te vertroosten. Nou, gemeente, is dat niet Bijbel? Is dat ook niet wat Bunyan zegt als hij door dat, als hij door Apollyon wordt aangevallen? Maar daarachter, door dat dal heen, door die diepte heen, daarachter, daar liggen toch weer Gods vertroostingen. Laat het je bemoedigen en laat het ons gebed zijn. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. En laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet. Amen.